Oké, hij redde ons voor eeuwig uit de dood. Inderdaad. Wonderbaar genade van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Ik zit een beetje te stuntelen met mijn bril, want mijn bril is dus kapot. En dus nu zit ik met een laser en een gewone bril. En dus het is even gehannes. Maar goed, dat moeten we maar mee doen. Ja, hij is al een keer, ja, hij is weer kapot. Dus. Nou ja. Mag de pret niet deren. Zo is dat. Daarom in mijn werk moeten we ook geen lak hebben die onverslijtbaar is. Want dan heb ik geen vloeren meer die ik kan opscheuren. Dus het moet ook niet te goed zijn. Ja, dat is de handel, hè. Goed, we gaan verder met wat geloof ik. Voor de jongelui. En ook voor de ouderen natuurlijk. En vandaag zijn we aangekomen op het punt van de gemeente. Wat is de gemeente? Nou, we zeggen allemaal eens, we gaan naar de gemeente. Nou. Het zijn altijd dezelfde. Het is alleen de familie Stelma waar ik elke keer moet wachten. Of ze weten niet waar het staat. Of dan zijn ze de Bijbel weer kwijt. Maar goed. Dus we gaan het even over de gemeente. Maar wat is nou de gemeente, ja? En mensen denken natuurlijk vaak aan een... Als jij aan de gemeente denkt, Talita, wat denk je er nou?
Aan een groot gebouw.
Aan een groot gebouw, ja, inderdaad. Maar als je zegt zondag, zo zien veel mensen. We gaan naar de kerk en dan denken ze aan dat gebouw met stenen. Maar als je zegt zondag, of je vader en moeder zegt, kom op, we gaan naar de gemeente. Wat denk je dan nou? We gaan naar de gemeente op zondagochtend. Waar ga je dan heen? Ja, naar ons, toch? Dat zijn wij. Want de Bijbel leert dat wij zijn de gemeente. De gemeente, dat betekent eigenlijk het woord, ander woord voor gemeente, betekent geroepene. Ja, of je roept mensen of je vergadert mensen. Die komen bij elkaar om ergens over te praten. Dus wij zitten hier in de gemeente met elkaar. Wij zijn dat. Maar we zitten ook hier in Sassenheim, de gemeente Sassenheim. Ja, wij zitten hier, wij vallen onder gemeente Sassenheim. Dat is een groep mensen. Sassenheimers. Eigenheimers. Sassenheimers, ja? Dat vormt tezamen al die mensen de gemeente Sassenheim. Nou, en daar is veel verwarring over wat nou het woordje gemeente is. Omdat veel mensen die denken dat in de Bijbel praat, de Bijbel spreekt over één gemeente. En wanneer is die gemeente dan begonnen? Of de kerk? Ruben, weet jij dat? Of denkt men over het algemeen? Wanneer begint de kerk in de Bijbel, de gemeente? Meestal denken ze dat bij Pinksteren de gemeente begint met de uitstorting van de Heilige Geest. Nou, we gaan even kijken vanuit de Bijbel dat het woord gemeente, dat wordt al heel vroeg in de Bijbel gebruikt. Maar dat betekent niet altijd hetzelfde en dat moet je begrijpen. Dus je moet onderscheid maken in de Bijbel. Weet je nog, wat is rechtsnijden? Rechtsnijden van het woord de waarheid is dat jij begrijpt welk deel voor jou in de Bijbel is. Want niet alles is voor jou. Wel om te lezen en om te leren, maar niet alles in de Bijbel is voor jou om te gehoorzamen of slaat op jou. Denk maar bijvoorbeeld aan de offers. Wij hoeven nu geen dierenoffers te brengen. Toch staat het in de Bijbel. Het is wel volgens de Bijbel. Ja, dat klopt. Maar het is niet voor ons voor vandaag. Nou, en zo is dat met de gemeente precies hetzelfde. Dus kijk in Handelingen 7 vers 38. Handelingen 7 vers 38. Dat is Stefanus die daar een heel betoog houdt. En op een gegeven moment vertelt hij over de geschiedenis van het volk Israël. En dat weten jullie allemaal. Dat volk Israël is uitgeleid uit Egypte en komt in de woestijn. En dan zegt Stefanus in vers 38, Handelingen 7 vers 38. Deze is het die in de vergadering des volks in de woestijn was met de engel die tot hem sprak op de berg Sinaï en met onze vaderen, welke de levende woorden ontving om ons die te geven. Hij spreekt hier over Mozes, die was op de berg Sinaï, ja, ontving hij de wet. En dan spreekt hij over de vergaderingsvolks. Nou, wie waren nou in de woestijn? Welk volk? Volk Israël. Dat noemt hij hier vergadering. Vergadering is hetzelfde als gemeente, geroepenen, mensen die geroepen worden. In onze Bijbel staat niet dan vergadering, maar dat betekent hetzelfde als gemeente. Het is een vergadering. Wij zijn ook een vergadering. Wat doe je met vergaderen? Wat is vergaderen? Dat is bij elkaar, hè? Ja, inderdaad, overleggen, maar je gaat mensen vergaderen, dus mensen bij elkaar halen, roepen, ja? Verzamelen. Nou, wij zijn ook een verzameling, wij zijn ook een vergadering. Je kent ook een gemeente, die heet bijvoorbeeld de Vergadering der Gelovigen. Dat is een vergadering. Nou, om te laten zien dat dat Israël is, nog een keer, kijk even met mij mee in Exodus 12 vers 6, even een keer naar het Oude Testament. Dan zie je dus dat wij de hele Bijbel lezen, om te leren. En dan gaat het over het Pascha wat ingesteld wordt, in Exodus 12 vers 6, in mijn Bijbel is het bladzijde 83. En dan spreekt je over dat lam wat ze moeten hebben. En in vers 6 zegt hij dan daarover, en gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag deze maand. En de ganse gemeente der vergadering Israëls zal het slachten tussen twee avonden. Dus de hele gemeente van de vergadering Israëls. Zie je, het woord gemeente en vergadering staat hier in één zin. Dat betekent het volk Israël, dat werd de gemeente genoemd, een vergadering. Nou, deze gemeente die in de Sinaï rondliep, waren dat allemaal gelovigen of ongelovigen? Wie weet het? Waren alle Israëlieten gelovig in de woestijn? Nee, hè? Dat is al het een en ander gebeurd in de woestijn. He, dat de aarde open ging en dat de mensen omkwamen. Er was ook een plaag waar op één dag 23.000 mensen stierven. Dus dat waren niet allemaal gelovigen. Nee, een heleboel waren juist ook niet gelovig. Dus je spreekt hier over een gemeente Israël vol. Wat bestaat uit gelovigen en ongelovigen. Nou, totdat de Heer Jezus komt op aarde. We spreken over het volk Israël, de gemeente Israël. En dan komt de Heer Jezus op aarde en dan heeft hij 12 discipelen om zich heen. Nou, we weten al een aantal, hè? Jacobus, Petrus, Johannes, Thomas, noem ze maar op. En Petrus vraagt op een gegeven moment de Heer Jezus aan hun, wie denken jullie dat ik ben? Nou, wat zegt Petrus dan? Hij zei, de zoon van de levende God. En dan zegt de Heer Jezus wat tegen hem. En dan gaan we even kijken, dat is Matthäus 16. Dus de Heer Jezus komt op aarde, de lang verwachte Messias. En hij komt op aarde om, hij komt om een koninkrijk te stichten. Maar niet nadat hij eerst geleden heeft aan het kruis, gestorven. Want dat moest eerst gebeuren. Eerst de sterven van het kruis en daarna de opstanding en dan regeren in het koninkrijk. Maar goed, God kan alleen maar gehoorzame mensen gebruiken, ja? Gelovigen. Ze moeten wel in hem geloven, anders kan je ze niet gebruiken. Ik bedoel, als ik een bedrijf heb, kan ik ook alleen mensen gebruiken die ook voor mij willen werken. Ja? Anders kan ik ze, daar heb ik niks aan ze. Die doen wat ik zeg. Zo, heel simpel is het eigenlijk. Dus op een gegeven moment in Matthäus 16 zegt hij, in vers 15, Heer Jezus, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Dat is wat Petrus zegt. En Jezus antwoordende zeide tot hem, zalig zijt gij Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En ik zeg u ook, zie je, de Vader heeft hem dat geopenbaard en de Heer Jezus zegt, en ik zeg nu dat gij zijt Petrus en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Nou, Petrus, of Petra betekent steen. Nou, Paulus, de Heer Jezus zegt, op deze Petra ga ik mijn gemeente bouwen. Wat bedoelt hij daarmee, op deze Petra? Nou, wat Petrus net zei, u bent de zoon van de levende God, gij zijt de Christus. Dus Petrus erkent maar mee dat de Heer Jezus de Messias voor het volk Israël was. De Heer Jezus zegt, op die belijdenis ga ik mijn gemeente gaan bouwen. En dan krijg je dus een scheiding. Wat is dat? Nee, oh, dat moet je even uitzetten, Ruben. Ja, maar je hoort hem. Ik wil dat je hem uitdoet. Hè? Oh. Maar dus dan gaat die gemeente bouwen op die belijdenis. Dus wat gaat de Heer Jezus dan doen? De mensen moeten kiezen of Jezus de lang verwachte Messias is. En met die mensen gaat hij zijn gemeente bouwen. Dus je hebt het volk Israël wat bestond uit gelovigen en ongelovigen. Maar vanaf dit moment is dat over. Christus zegt, wacht eventjes, Alleen die mensen die mij belijden, zoals Pees dat net zei, met hun ga ik verder. Dus die mensen moeten een keuze maken. En dan zie je de gemeente, die komt dan vol met mensen die de Messias hebben aangenomen. Met andere woorden, Israël zal dan bestaan uit allemaal gelovige mensen. Gelovige Joden. Gelovig Israël. Nou, als je nu naar Israël kijkt, in deze wereld nu, we leven in een andere tijd, dat heeft geen plaats in het plan van God nu. Het grootste deel is gewoon ongelovig natuurlijk. Ja? Maar straks zal, als de Heer Jezus komt op aarde terugkomt en een koninkrijk gaat stichten, dan zal een Israël het koninkrijk ingaan, diegene die de Messias zullen aannemen. En dan zie je dat het hele volk Israël is een vergadering van gelovige Joden. Nou, oké. Okay. Dus kijk nog even met mij mee. We zitten toch in Matteüs. Dus even naar Matteüs 10. Dan zie je ook dat de Heer Jezus aan die 12 discipelen ook de opdracht geeft. In vers 5. Gij zult, deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hun bevel gegeven, zeggende, gij zult niet heen gaan op de weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad des Samaritanen, maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. Zie je dat huis Israël, de gemeente, het volk Israël, was een verloren volk. En de Heer Jezus kwam om hun te redden. Maar ze moeten wel de keus voor hem maken. Dus in ieder die toen beleed, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, die kwam in die gemeente, het volk Israël, gelovig Israël. Nou, en dat heeft Petrus ook verkondigd. En dan zie je met Pinksteren, wat gebeurt er dan? De Heilige Geest wordt uitgestort. En er komen mensen tot geloof met Pinksteren. Nou, wie kwamen daar tot geloof met Pinksteren? Joden. Dat lezen we in Handelingen 2, gaan we nou niet doen. Maar dan zie je, Petrus sprak tot het volk Israël. En ze zeggen ze op een gegeven moment, Mat, wat moeten wij doen? Dan zegt hij, geloof, je moet geloven. Nou, en dan kom je in die gemeente, het volk Israël. En dat gaat dan het koninkrijk op aarde binnen. Dus dat is even de gemeente zoals de Bijbel dus leert, zoals wij nu zien, met betrekking tot het volk Israël. Goed, in die gemeente zitten dus allemaal Joden. Maar nee, als wij hier bij elkaar zitten, wij noemen onszelf ook de gemeente. En hier zit niet één Jood tussen. Dus dan is toch iets vreemds aan de hand. Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken met, hoe komt dat, dat we nou over iets anders praten, dat we zeggen, hé, deze gemeente bestaat niet uit Joden. Hoe kan dat nou? En toch zijn we de gemeente. Omdat we nu, waar leven we, in welke tijd leven we? In de bedeling der genade, precies. En wie is de apostel daarvan? Paulus heeft het verkondigd. En die praat ook over de gemeente. Nou, dan moeten we ook gaan kijken, wat zegt Paulus over die gemeente? Dus ga dan, ik zou zeggen, en wij dan? Ja? Nou, gaan we mee naar Efeze 1 vers 22. Efeze, nou we zijn ook in de Efezebrief bezig. Maar kijk, in vers 22 zien we staan. Nou, vers 20 lees je over de opstanding van Christus, dus die hij, God, gewrocht heeft in Christus, toen God Christus uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Dus alle dingen zijn aan de voeten van de Heer Jezus onderworpen. Hij is Heer boven alles. En heeft hem de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is en de vervulling desgene die alles in allen vervult. Dus Paulus spreekt hierover de gemeente tot een hoofd boven alle dingen. De Heer Jezus is hoofd van de gemeente en die noemt hij zijn lichaam. Dus we spreken hier nu over een gemeente, wat niet het volk Israël is, het volk Israël, de gemeente, huis Israël. We spreken hier over een gemeente die zijn lichaam is. Dat is heel wat anders. Als jij spreekt over, ja, de gemeente, een gemeente in Sassenheim, dan kan je zeggen, ja, welke bedoel je? We zitten hier mensen die wonen in gemeente Noordwijk, gemeente Katwijk, gemeente Heerhugowaard. Gemeente Sassenheim. Gemeente Teylingen heet het nu inmiddels, inderdaad. Dan kan je zeggen, oh ja, je woont in de gemeente Teylingen. Ja, maar welke gemeente dan? Want de gemeente Teylingen bestaat dus in feite, is een fusie van 3 gemeenten. Dus heb je Teylingen, Sassenheim en Warmond. Nou, ik woon in de gemeente. Nou, dan weet je gelijk waar je het over hebt. Ja? Dus met de gemeente in de Bijbel moet je ook zeggen, ja, over welke gemeente praat je? Praat je nou over Israël? Of praat je over het lichaam van Christus? Pat, dan weet ik gelijk waar we het over hebben. En het lichaam van Christus, daar zitten alleen gelovigen in. Want een ieder die op het moment, kijk in hoofdstuk 2 vers 16 hier, we zitten er toch. Dan zie je over die gemeente, spreekt hij over. Opdat hij die beiden, en dat betekent Jood en Heiden, met God in één lichaam zou verzoenen. Door het kruis de vijand aan dezelfde gedood te hebben. Dus de Jood en de Heiden zitten allebei samen in één lichaam. Daar noemt hij het lichaam van Christus. Er is geen verschil tussen. Nou, dan zie je het grote verschil tussen waar Paulus over spreekt, de gemeente, het lichaam van Christus. Of over de gemeente die voor ons was en straks als wij bij de Heere zijn worden opgenomen. Dus er is geen onderscheid. Terwijl in het andere zie je, er blijft altijd het onderscheid. Altijd Israël en dan de heidenen. En nu spreek je over lichaam van Christus, Jood en Heiden. Geen verschil. Nou, ik wil nog één verschil laten zien. Dat is de bestemming van het lichaam van Christus. Waar is de bestemming van het lichaam van Christus? Nee, wat, laat ik zo zeggen. Waar is de plek van het lichaam van Christus? Waar gaan wij heen? Waar is onze plek? Is in de hemel. Nou, heel normaal zou je zeggen, geloven gaat toch in de hemel? Nou, dat is bij het lichaam van Christus, is dat inderdaad zo. Hè? Wij zijn in de hemel gezet. Kijk, we zitten in Efeze 2 vers 6. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Kijk ook even met mij in 1 Timotheus 4 vers 18. 1 Timotheus 4 vers 18. Wij zijn het lichaam van Christus, dat mag je ook een koninkrijk noemen eigenlijk. 2 Timotheus 4 vers 18. Het is in zijn laatste brief. Ja. 2 Timotheus 4 vers 18. Kijk, daar staat het. De Heere zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren, tot waar? Zijn hemels koninkrijk. Nou, Paulus is de eerste die is gaan praten over het lichaam van Christus. Dus kijk in de Bijbel, de gemeente, het lichaam van Christus. Ga maar zoeken waar je het vindt. Dat vind je alleen maar in de apostel Paulus. Omdat het lichaam van Christus heeft zijn plek, zijn bestemming, daar in de hemel. Hemels koninkrijk. Nou, en dan kom je natuurlijk op de vraag over waar is dan het koninkrijk van het volk Israël, wat zijn bediening heeft om de heidenen het evangelie te verkondigen. Waar zal het koninkrijk zijn? Dat koninkrijk is op aarde. Dat gebed is natuurlijk allemaal, dat kennen we, onze Vader die in de hemelen zijt, bidden de Israëlieten dan, uw naam worden geheiligd, maar dan uw koninkrijk komen. Ja, waar? Op aarde. Want u wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dus als de Heer ons komt halen, waar komt hij ons halen? Wat gaat hij doen? Hij komt ons halen. Maar komt hij op aarde? Nee. Wij gaan hem tegemoet. Zie je, het lichaam van Christus gaat Christus tegemoet en dan voert hij ons weg naar dat hemelse koninkrijk. Terwijl straks, heel veel gelovigen komen straks met Efeze 4 er trouwens toch op, over onze hoop. Onze hoop is dus in hemel. Maar de hoop van de gemeente, het volk Israël, die een bestemming voor deze wereld hebben, waar is die? Die is op aarde, want wat komt de Heer Jezus? Die komt namelijk nog een keer. En dat kennen we wel, dat zingt men als hij komt om te oordelen de leven en de doden. Maar dan komt hij op aarde. Omdat daar is de troon, Jeruzalem, daar zal de tempel zijn. En daar zal Christus gaan regeren. Nou, dus, even samenvattend. Dat is dus waar we over praten. Als we over de gemeente spreken, dan is het, en iemand praat met je, Waar praat je over? Welke gemeente bedoel je? Ja, de gemeente. Ja, maar dat is in de Bijbel niet altijd zo. Je hebt het lichaam van Christus, de gemeente, en je hebt de gemeente, het volk Israël. En dat is de, in feite zie je hier het plan van God in de hemel en op de aarde. En wij passen in het plan wat God heeft voor in de hemelen. En dan heeft hij ons allemaal in het lichaam van Christus, in het lichaam van Christus zitten allemaal alleen maar gelovigen. En die, hij gaat jou en mij gebruiken in zijn plan. Is dat niet geweldig? De God, de schepper van de hemel en de aarde, dat hij mij waardig acht. Maar hoezo? Ja, hij heeft zijn zoon Christus waardig acht. En wij in hem. En wij hebben misschien niet altijd zin om in de dingen van de Bijbel bezig te zijn. En voordat wij tot geloof kwamen, waren we allemaal vijanden van God. En toch, in zijn grote liefde, heeft hij zijn leven voor ons gegeven. Opdat wij voor hem leven zouden. En straks in de eeuwigheid hem te alle tijden zullen dienen. Amen.